Zullen we bidden voordat wij luisteren naar het woord van God? Vader, dank u wel dat u ons uw woord geeft. En dat wij u vanuit uw woord al hebben mogen toezingen. U komt alle lof en eer toe. We prijzen uw naam. Dank u wel voor deze liederen die eeuwen worden gezongen. Die waar zijn, die staan. Omdat zij uw naam bezingen, Heere Jezus. U die staat. U die bent opgestaan. U die leeft. Dank u wel dat u het levende woord bent. En dat u ons uw woord ook hebt gegeven, waaruit wij mogen lezen. Dank u wel voor de grote genade die u ons hebt gegeven. Dat wij een Bijbeltje in onze handen hebben, waarin u tot ons spreekt. En Heere, dat u dat doet door uw Heilige Geest. Ook in de vertaling die wij hebben mogen maken op basis van woorden die vanaf dat allereerste begin ook naar ons toekomen. Spreek tot ons, Heer. Vorm ons naar uw beeld. Doet u een machtig werk. Zegen uw woord. En zegen ons hart. Broers en zussen, laat je aanspreken. Wie een oor heeft, die hoort wat de Geest tegen de gemeente en tegen jou te zeggen heeft. Amen. Amen. Goed, wij gaan nog een keer een psalm lezen met elkaar. Bedankt. Judith zal vandaag een psalm met ons lezen. Nadat wij eerder een drietal psalmen de revue zagen passeren. Psalm 8, psalm 63, psalm 98. Ga jij nu psalm 119 lezen? De lievelingspsalm voor na het eten.
Zo is het. Alle kinderen vroegen altijd alsjeblieft van 119.
Oh nee. Doe je hem helemaal?
Laat je verrassen.
Laat je verrassen.
Vanaf 89 jaar op.
Heel goed.
Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan. Alles is aan u onderworpen. Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u, red mij, want steeds zoek ik uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. Hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is gij in mijn gedachten. Uw gebed maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik ben er eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Want ik overdenk uw richtlijnen. Ik heb meer inzicht dan ouderen. Want uw regels volg ik op. Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is. Zo kan ik mij houden aan uw woord. Van uw voorschriften wijk ik niet af. U bent het die mij onderricht. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven mij inzicht. Daarom haat ik elk bedriegelijk pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften. En ik zal mijn eed gestand doen. Ik ben zo diep vernederd. Houd mij in leven, Heer, zoals u hebt beloofd. Aanvaard, Heer, de lof uit mijn mond en onderwijs mij in uw voorschriften. Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Zondaars hebben mij voor een net gespannen, maar ik wijk niet af van uw regels. Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezet. Ze zijn de vreugde van mijn hart. Met hart en ziel ben ik bereid uw wetten uit te voeren, eeuwig tot het einde toe.
Amen.
Amen.
Dankjewel. Prachtig. Ik ga met jullie spreken over een aantal woorden uit deze psalm en straks een paar woorden ook lezen uit het evangelie van Johannes. Uw woord is een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik denk dat dat de bekendste woorden zijn uit deze psalm. Nou, ik vroeg Judith al, van jou ga je de hele psalm lezen. We kennen deze psalm als de langste psalm. Het langste hoofdstuk, denk ik ook, van de hele Bijbel. Psalm 119 is wat je noemt een acrostichon. Hebt u daar wel eens van gehoord? Zeg het allemaal maar even, een acrostichon. Een acrostichon, dat is een gedicht waarbij elke zin begint met een letter. Ons Wilhelmus is er zo een. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed, weet u het nog? Deel 6 was, mijn schild en de betrouwen, dat was die zesde letter. Als je de letters van de coupletten van het Wilhelmus op een rijtje zet, komt daar Wilhelm van Nassau, geloof ik. Willem van Nassau komt daar dan te staan. Zo'n psalm is psalm 119 ook. Het begint met de alef, dan de beet, dan de gimel. Ik ga niet het hele alfabet doen, maar het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters. En Judith heeft met ons de 12e, de 13e en de 14e gelezen. Hoe bijzonder is dat? Hè? Dan denk je, oh heer, die kinderen in de synagoge, die werden vertrouwd met uw woord. Hoe moeten ze dat allemaal opgeslagen hebben? En dat de Heer juist in psalmen die zo rijk zijn ook zulke mooie regels legt. Steeds 8 regels, beginnend met dezelfde letter. En wij hebben 3 letters gehad van die lange psalm. De lamet, de mem en de noen. Die 3 letters. En dan zijn we aangekomen bij dat bekendste vers waarvan ik al zei, ik denk dat die er met kop en schouders uitspringt bij iedereen die dit woord wel eens gehoord heeft. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht ook op mijn pad. Schitterend. Wij leven in dagen waarin wij toeleven naar het feest van het licht, zoals het genoemd wordt. Dat wij zien dat de dagen kort zijn. Vandaag is de 19e. Dat betekent dat overmorgen de kortste dag is, hè? De 21ste van december. Waarom de kerk waarschijnlijk ook is gaan vieren. Laten wij in die donkere dagen maar gaan vieren dat de Heer Jezus is geboren. De Heer Jezus is niet geboren eind december. En we zongen naar vroeger wel, het liep tegen het nieuwe jaar, weet u dat nog? Alsof de herders aankwamen en de oliebollen klaar stonden bij Jozef en Maria in de stal. Zo dacht ik dat dan altijd wel. Dat was niet het geval. Maar de dagen waren wel donker. Het was wel degelijk donker. Er was verblinding. Er was geen hoop. Gods licht werd niet gezien. En daarom vieren wij in deze dagen dat het ook letterlijk zo donker is. Buiten, als de zon om 1:05 ondergaat. Dat wij mogen weten dat het licht van God is doorgebroken. En daarom zien wij ook zoveel lichtjes om ons heen. Hebt u kerstlampjes thuis? Ik vond het vroeger magnifiek als wij beneden kwamen en die kerstboom stond in de kamer, om daarna die slierlampjes te gaan waar niet van die halogeentjes in zitten, die volgens mij wij nog steeds hebben, wat ook alweer out of date is. Wij hebben zo'n 100 van die halogeentjes, volgens mij moet je tegenwoordig 10.000 ledjes in je boom hebben. Maar vroeger had je 1 zo'n sliert en volgens mij zaten er maximaal 15 lampjes aan. En die kon je los en vast draaien, weet u het nog? Gewoon van die gloeilampjes. En dan als eerste naar beneden te gaan en dat ene lampje te pakken. Omdat mijn ouders als ze op bed gingen altijd een ander lampje uitdraaiden. Zodat het een verrassing was. Welk lampje mag je aandraaien om hem weer aan te doen? Ik vond het magnifiek. Maar als ik nu naar Tuin Dorado ga, of ik loop bij ons door de straat notabene, dan denk ik meteen al aan Home Alone. 1 en 2, schitterend. Maar als ik al die huizen nu verlicht zie zijn, dan denk ik al jaren, och, ik moet maar een keer lampjes aan huis hangen. En elk jaar is het weer kerst voorbij en ik, och, let ik maar. Volgend jaar, als ze weer in de aanbieding zijn, dan zullen we het wel doen. En het komt er nooit van. Maar intussen overstelpen de buren ons met al hun lampjes. En waar je vroeger 1 zo'n boom had die aan zo'n vlaggenmast zag hangen, zie je nu toch in bijna alle tuinen die lampjes. Prima, prachtig, veel licht. Maar mensen zijn op weg en op zoek. We willen licht hebben, duister. Dat moet weg. We willen het licht graag overstemmen, want het donker, ja, dat doet ons geen goed. Ik reed gistermiddag bij het kinderkerstfeest richting Opende, waar mijn zus woont, om even een van de jongens op te halen. En allemaal mensen, die flitsten naar mij ook. En nou ben ik iemand, ik flits wel eens naar iemand en ik toeter ook wel eens naar iemand en dan zwaai ik even. Soms dan heb ik het mis en dan was het niet de persoon die ik bedoelde. Dat vindt Leonie dan weer minder leuk. Maar ik groet veel onderweg. En ik denk, oh, wat lief, al die mensen die willen mij even groeten. Maar ik had het licht niet aan. Dat was het probleem. Het was donker. En dat is niet bevorderlijk. Dus ik draaide mijn licht aan en denk je, ach ja, wat een verschil maakt dat. Ik leefde op het licht van anderen. Maar er is een reden dat er in Nederland hoge boetes staan op het niet voeren van je licht. Op het niet aanhebben van de lampen. Als het nou je auto is of je fiets, je wordt staande gehouden. Waar is uw licht? En je krijgt een boete. Na een waarschuwing soms, als je je licht niet kunt laten branden. En waarom is dat? Waarom heeft Nederland dergelijke wetgeving? Niet omdat een overheid zegt, ja, wij vangen graag doekoe als mensen in ons land regels overtreden. Maar ten diepste omdat wij een wetgever hebben die ervan overtuigd is, als ik de mensen op het hart dring dat ze hun licht moeten aandoen op de fiets en in de auto omdat het donker is, dan heb ik daarmee hun heil voor ogen. Want dat is levensgevaarlijk. Om zonder licht door het duister te gaan. Ik fietste een paar maanden geleden. Wij waren net voor het eerst weer samen in september voor onze startdienst, werk in uitvoering. Weet u het nog? We hadden zaterdagavond hier een repetitie gehad. Dat doen we dan. Lopen we alles even door, samen met die mooie stukjes drama die dan broers en zussen in elkaar zetten. En dan stemmen we het op elkaar af. En we waren even een paar dagen in het huis van mijn schoonmoeder en haar man. Die wonen in Hemrik. En dan fiets je hier vandaan om 21:00 s'avonds. Het is al aardedonker over het Hemrikkerpaad. Kent u dat? Over de heide. Daar is geen licht. Het was pikdonker. Wat was ik blij dat ik mijn licht voor op mijn fiets aan had. Omdat ik zoiets van het pad kon zien. En intussen weten we dat de wolven beginnen te komen. Dus ik was dokter Anders P. alweer aan het zingen. Wij zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en het lijkt me ongezond. Nou, dat heeft zo'n 30 coupletten, dat lied. Maar zo fietste ik over het Hemrikkerpaad. En ik was blij dat ik er was. Ik was echt blij dat ik er was. Niet omdat ik over die wolven in staat. Maar dat duister, dat doet wat met je. Dat doet wat met je. Het deugt niet. We moeten licht hebben. Wat was ik vroeger bang voor het donker. En als dan het licht scheen, dan denk ik, waar heb ik mij zorgen over gemaakt? Nou, ik geloof dat de Heer Jezus, als hij tegen ons zegt, mijn woord is een lamp voor jouw voet en het is een licht op je pad, dat hij ons iets heel belangrijks wil zeggen. Ik wil jou uit het duister hebben. Ik wil je niet in het donker hebben. Ik wil niet dat je voortdurend angst aangejaagd wordt door alles wat wel dreigend lijkt. Maar als het in mijn licht komt te staan, wegsmelt als sneeuw voor de zon. Voor wie zijn we bang? Voor wie vrezen we? Wat kan een mens ons doen? Overheden, machten, krachten. Niets kan ons toch scheiden van de liefde van de Heer. Maar wat overkomt het ons, broers en zussen, ons als kinderen van de Heer ook, dat de duisternis over ons leven kan vallen. Omdat er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. En we teruggebracht worden, misschien wel naar die momenten, die we misschien nog wel volop aan het verwerken zijn, dat er dreiging was, dat het niet veilig was, of het nou thuis was, of op school, of waar we ook waren. Dat we angst hebben, niet weten waar we het moeten zoeken. Als ons lichaam het laat afweten, als we ziek worden, als we denken, is dit het nu? Jong en oud, is dit het nu? Dat je denkt, wie steekt het lampje op? Is de hemel nou van koper? Ik geloof het van de hemel uit zeker niet. Maar dan hebben wij elke keer weer naar de Heer toe te gaan en te zeggen, Heere, werp uw licht in mijn leven. Spreek, Heere. Spreek tot uw dienaar. Ik wil uw stem verstaan. En dan kunnen de maanden en jaren zijn dat je misschien geroepen hebt, Heer, ik wil uw stem verstaan. En dan breekt de Heer door in je hart en dan zegt hij, ik ben jouw licht. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet angstig rond te kijken, want ik ben je God. Ik heb je bevrijd en ik neem je mee. En steeds meer neemt de Heer die bedekking weg uit onze levens. Als wij gaan naar zijn woord. En als wij leren, Heere, uw woord is een lamp voor mijn voet. En het is een licht op mijn pad. Ik wil uw stem verstaan en dat niet alleen. Ik wil dat u indruk maakt in mijn leven. Ik wil dat u uw genade en uw liefde ook uitwerkt in mijn leven. En dat betekent als wij dat woord lezen, geleid door de Heilige Geest, dat God met ons gaat spreken. Waardoor wij, of wij ons nu op het Hemrikkerpaad begeven, of waar wij ook zitten in ons leven, als wij vertrouwd worden met de stem van de Heer die zegt, ik ben het levende woord. Ik zie je. Ik ben het licht van de wereld. Mijn licht schijnt op jou. Ik hou van jou. Dat wij steeds meer gaan ontdekken, Heer, er kan heel wat gebeuren in deze wereld. En de wereld om ons heen kan gek worden van radeloosheid. Is dit het dan? Van angst. Maar ik niet langer. Want u leeft. U houdt de wereld in uw hand. U hebt mijn leven in uw hand. U zit naast me. U fietst naast me. U steekt het licht aan. En daardoor ga ik de dingen zien zoals ze zijn. Leonie en ik waren onlangs in een setting waar meer broers en zussen waren die een bediening in de gemeente hebben. En een broeder vertelde over zijn vrouw die ziek was geworden. En ze was een lange tijd ziek geweest en de dokter had de vinger er niet achter kunnen krijgen. En er was een verkeerde diagnose gesteld. En ze was zo ver gekomen in haar ziekte dat het onherstelbaar was. Hadden ze het geweten. En hij vertelde hoe ze in haar bed lag en de dokter kwam. En zei, het spijt me zo verschrikkelijk. Wat een moedige dokter. Dat ze naar de patiënt toe gaat en zegt, ik zat ernaast. Wat u hebt komt zo zelden voor. Ik heb het niet kunnen beseffen. En deze zus van ons die in bed lag zei, maar ik vergeef het u van harte, want ik had al door dat u de vinger er niet achter kon krijgen. Maar ik weet van wie ik ben. En ik weet dat mijn leven in zijn hand is. Dus het kan nog zo donker worden, wat u en wat mij betreft, maar zijn licht schijnt in mijn hart. En ze stierf. En deze broer vertelde ons wat het voor hem op dit moment betekent om uit datzelfde woord wat hij een leven lang mag brengen, nu te leven en te zeggen, Heer, het is waar. In al het verdriet, in alle moeite, heb ik net als mijn vrouw haar aan u mogen geven. Ik heb haar moeten loslaten. En hij zei ons ook, dan doe ik het klusje wat ik altijd deed. Ik lap de ramen. En dan zei ze altijd tegen hem, wat zien de ramen er weer mooi uit. Wat hebben we weer veel licht in de woonkamer. En zei, als ik dat dan nu doe, dan denk ik, ja, waar doe ik het voor? Voor wie zou ik het doen? Maar hij drukt ons ook op het hart, wat er ook gebeurt in je leven. Blijf in je ritmes. Blijf opstaan. Blijf thee zetten. Blijf eten en drinken. En dan app ik mijn kinderen, zegt hij. Dan maak ik een foto en ik app mijn kinderen even. Kijk eens even, ik heb de ramen gelapt. Mama zou zeggen, dat heb je mooi gedaan. En ik merkte bij hem dat in het grote verdriet van vandaag, dat jij en ik ook hebben. Hij kon vasthouden, want hij zei, dit woord zit in mijn hart. En één ding weet ik zeker. Wij zien elkaar straks weer in de aanwezigheid van de Heer. En dan zullen wij samen voor eeuwig naar hem kijken en zeggen, Heer, u bent het licht. U bent mijn beste vriend. U bent de schepper van hemel en aarde. Ik aanbid u alleen nog. Heren, dat maakt dat hoe donker het vandaag ook kan worden. En als mensen ons soms vragen, maakt wat er om je heen gebeurt geen diepe indruk op je? Het ene wel en het andere niet. Maar het diepste gebed dat wij met elkaar hebben, ook in de gemeente, is dat wij als kinderen van God ons niet gek laten maken. Dat wij weten bij wie we moeten zijn. Omdat wij weten, hij fietst naast ons. Hij is naast ons. Hij laat nooit los. En onze geliefden in hem gaan wij weer zien en we gaan samen hem aanbidden. Want hij heeft ons het leven willen geven. Dat is wat dit woord ook uitwerkt. Ik zie het uitwerken in het leven van deze broer die ons bemoedigt. En ook zegt, kijk naar wat je vandaag hebt. Kijk naar wat je vandaag hebt. Leef vandaag. Morgen is de Heer er ook. Gisteren is hij geweest, maar vandaag zorgt hij. Kijk naar wat je vandaag hebt en dank de Heer daarvoor. En zeg, Heere God, deze hebben wij maar mooi met u. Deze dag is een dag dat we blij zijn, omdat we samen u kunnen aanbidden. En dan gaan wij vooruit. En als dan zaken op ons pad komen waarbij we denken, Heer, wat moeten we? Wat een zegen, lieve broers en zussen, is het dan als wij dit woord tot ons genomen hebben. Als we hebben gebeden om de openbaring van de Heilige Geest in ons leven. En wij daarom weten, ja Heer, ik ben van Genesis tot openbaring gegaan. En van openbaring terug naar Genesis. En nog een keer kriskas er doorheen. En nog een keer en nog een keer. En wat is er gebeurd door dat steeds te doen? Ik heb uw stem leren verstaan. En ik ben gaan zien, Heer Jezus, dat alles wat gebeurt, allang door u beschreven is, er is licht op de hele situatie. Ons hoeft niets te overvallen. Alles wat de Heer Jezus heeft gezegd, in detail zien we het gebeuren. En hoe kan het dat we zo'n rust en vrede hebben? Omdat we het al wisten. En de Heer Jezus zei, ja, er zullen pandemieën komen, er zullen oorlogen dreigen en komen en er zullen hongersnoden zijn. En de wereld zal zo ver komen in haar verval dat ze als in barensweeën het uitschreeuwt en het zoekt en niet weet waar ze het moet vinden. Mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal wetsverachting zijn, de liefdeloosheid zal toenemen. Het ziet er niet zo best uit, als je dat allemaal hoort. Maar wat zegt de Heer Jezus ook? In Lucas hoofdstuk 21, als dit allemaal begint te gebeuren, kijk omhoog. Daar moeten we zijn. Uw verlossing genaakt. Hij komt eraan, lieve broers en zussen. Daarom laten wij ons niet gek maken. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Als de Heer Jezus met die twee broers die op weg zijn naar Emmaus gaat lopen. Hij is opgestaan uit de dood. Ze zien hem niet eens. Ze hebben gehoord hij zou opgestaan zijn, maar we kunnen het niet geloven. Het is zo donker en ze gaan weg van Jeruzalem. En Jezus gaat met ze meewandelen. Dan opent hij hun de schriften. En dan zegt hij, stond niet al van A tot Z in de hele schrift dat dit allemaal moest gebeuren? En hij verkondigde hun dat hij Jezus is. En dan gaan ze aan tafel met elkaar en dan vieren ze avondmaal en dan gaan hun de ogen ook open. Of als Paulus zegt, ik bid broers en zussen in Efeze hoofdstuk 1 vers 18, dat jullie harten zullen opengaan. Geopende ogen van jullie harten. heb mijn telefoon in mijn jasje zitten. Maar als ik u mijn telefoon liet zien, dan hebben wij in de achterkant van onze telefoon toch een lampje zitten. Hebt u hem bij u? Als je hem aandoet, je scrolt naar beneden, kun je de zaklamp aanklikken. En ik durf bijna zeker te weten, laat ik het daar maar op houden, dat u allemaal wel weet hoe dat zaklampje werkt. Want hoe vaak hebben wij het niet nodig dat het even donker is en wij hem nu kunnen pakken en zeggen ik heb een lamp. Ja, daar is er al een. Super, dank u. Als ik jullie mijn telefoon liet zien en ik zou je vragen, doe dat lampje eens even aan, dan zou je dat niet lukken. Het zou niet gaan. Gisteren kreeg een van de jongens een nieuwe telefoon en hij moest hem installeren. En hij zei, hey, er wordt gevraagd of ik ook beveiliging wil gaan invoeren. Wel, als ik mijn telefoon aandoe, dan moet ik even met mijn duim daarop drukken en dan ontgrendelt hij. En dan kan ik de zaklamp aandoen. En zonder dat ik hem ontgrendeld heb, kan niemand lezen wat daar staat. Zien wat je kunt met mijn telefoon. Nou, zo is het ook met de Bijbel, hoor. Als je wilt weten of dat woord daadwerkelijk een lamp voor je voet kan zijn, wat de Heer werkelijk tegen je wil zeggen, dan moet hij eerst ontgrendeld worden. Soms luister ik naar podcasts van iemand als Maarten van Rossum, een historicus, die veel zegt over de Bijbel bij tijd en wijle, maar niet weet waar het over gaat. Ik moest denken aan, als historicus, omdat ik hem zaken hoor zeggen waarvan ik denk, joh, als je de Heer Jezus zou kennen, als je echt zou weten wat hij bedoeld heeft dat daar staat, als je door die geschiedenis heen gaat waarvan je zegt, ja, zo gruwelijk en zo gruwelijk en zo gruwelijk, dat kan toch geen goede God wezen? Maar je zou weten, ja, zo gruwelijk, dat zijn wij. Wij hebben dat ervan gemaakt. Wij hebben dat gedaan. Hoe kan ik het iemand aan het verstand peuteren? Ik zou zo graag in gesprek zijn, maar dat je elkaar niet kunt overtuigen. Historici die het weten, die het claimen, die er oordelen over hebben, die de Bijbel hebben meegenomen en hem op een voetstuk hebben geplaatst en gezegd hebben, onbegrijpelijk. Dan komt de Heere God naar ons toe, vandaag, in zijn woord. En dan moest ik denken aan William Tyndale. Hebt u van hem gehoord? Zijn naam klinkt nog steeds. Ruim 500 jaar geleden leefde hij, studeerde hij, ontdekte hij dat de kerk verkeerd bezig was. Want de kerk, die grote, machtige Rooms-Katholieke kerk, die koos ervoor om het woord van God ver bij mensen vandaan te houden. Om ze dom te houden. En William Tyndale zei tegen zo'n geleerde, zo'n historicus, die niet pakte wat er stond, omdat hij bezig was met de letter, maar de geest niet kende. Er komt een dag, zei hij tegen de geleerde, dat ik met de jongen die nu achter de ploeg loopt, zal spreken over de Heer en hij meer zal vatten van het woord van God dan jij die op dit moment als theoloog in je hoge kamer zit en niet bezig bent met de Heer van het woord. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik weet zeker dat de Heer vandaag wil spreken. En dat jij mag vragen, Heere God, wilt u komen op mijn leven en uw hand er ook op leggen? Wilt u uw vingerafdruk, uw zegenende hand op mijn leven leggen, zodat als ik nu uw woord lees, dat ik mag verstaan wat u mij wilt zeggen? Dat ik mag begrijpen dat u het bent die met mij spreekt? En dat wil de Heer Jezus doen. Ik ga hele mooie tekst lezen met jullie uit Johannes hoofdstuk 1. Over dat woord gesproken. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Zie je dat? In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Dit is de oorsprong van alles. Hier zien wij dit woord, waar Psalm 119 over spreekt, dat Judith met ons las. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En dan zegt de Heer God, ik heb eeuwenlang gesproken door al die woorden. Ik heb jullie mijn wet gegeven, die zo goed is en zo volmaakt. En ik heb jullie laten zien, je zult het niet kunnen in eigen kracht. Dus wat doe ik? Ik kom naar deze wereld en het woord zal vlees worden. Die vingerafdruk op mijn schepping komt er. En ik zal ontgrendelen wat geen mens kon vatten. Wat geen historicus kan begrijpen als hij mij niet kent. Maar wat ik ga openbaren aan de kleinste kinderen. En daarom, broers en zussen, Ik ken kinderen die zeer volwassen zijn, omdat ze de Heilige Geest hebben ontvangen en omdat als ze de Bijbel lezen, ze zeggen: de Heer Jezus wil met mij praten. En ik ken mensen op hoge leeftijd gekomen die een leven lang geworsteld hebben met letters, maar die hem nooit ontgrendeld hebben zien worden aan hun hart, omdat ze niet ontdekten wat de rijkdom is van kerst en een Heer die naar deze wereld komt en zegt: ik ben vlees geworden, ik ben mens geworden en ik hou zo ontzettend veel van je. Ik wil je dicht bij me hebben. Ik wil dat je geen angst hebt. Maar er moet één ding gebeuren in je leven. Je moet je bekeren. Je moet je omdraaien. Je kunt niet meer gaan in eigen kracht. Je kunt niet meer staan op wat je hebt bereikt. Wat je hebt gestudeerd, waar je bent beland. Het kan niet meer. Niets blijft over van jou als je in je eigen kracht zou komen. En daarom heb ik mijn zoon naar deze wereld gestuurd. Hij is het woord. In het begin, toen God de hemel en de aarde schiep, toen was Jezus daar. Hij is niet geschapen. Hij is zelf de oorsprong van alles. En we weten het nog. Wat was het eerste dat God riep? Licht. En er was licht. Omdat in Christus deze schepping is gemaakt. En alles in deze schepping doet ons denken aan wie de Heer Jezus is. Ons verlangen naar licht is ons verlangen naar de naam van Jezus. Hem heb je nodig. Hij alleen. Als je het evangelie van Johannes leest, het is een magnifiek evangelie. Alle vier moet ik zeggen. Maar vaak als gezegd wordt tegen mensen die zoekend zijn, waar zal ik eens beginnen met het lezen in de Bijbel? Horen we ook: begin maar eens met het lezen van het evangelie van Johannes. Omdat zulke mooie beelden door Johannes worden gegeven over wie de Heer Jezus is. In Johannes zegt de Heer Jezus onder andere ook: ik ben het licht van de wereld. En wie in mij is, zal nooit meer in de duister wandelen. Maar de manier waarop hij begint is heel poëtisch. Als ik heel hoofdstuk 1 met je zou lezen, dan lijkt dat meer op een prachtig poëziealbum, een boek waar gedichten in staan, dan de rest van het boek waar zo heerlijk verhalend ook verteld wordt wie de Heer Jezus is. Dat heeft er alles mee te maken dat in Johannes' dagen niet achterop een boek even een samenvatting stond, maar dat boeken geschreven werden op rollen. En als je die rol dan opendeed, dan was de eerste kolom die je zag datgene wat jou moest triggeren om voor veel geld zo'n rol ook te kopen. Die haalde je niet even binnen op Kindle of op Kobo. Dat kostte doekoe, dat kostte veel. Dat deed je met veel overtuiging. Dus Johannes, die wist: als ik mijn evangelie begin, dan moet ik ze triggeren met de eerste woorden die ik schrijf. En als hij dan zegt: in het begin was het woord was bij God en het woord was God, dan gebruikt hij populaire taal. Hij gebruikt hier een Grieks woord, logos. Woord betekent dat. En over logos werd heel veel gesproken in de dagen van Johannes. Ik ga even terug in de tijd nog iets verder met jullie, want 300-400 jaar voordat Johannes daar was, hadden wij mannen als Plato en Aristoteles. Hebt u van ze gehoord? Dat waren de historici van die dagen. Dat waren de filosofen van toen. Ik noemde u even Maarten Rossum van vandaag, maar toen waren het Plato en Aristoteles naar wie geluisterd werd. En de podcasts die uitgebracht werden, die gingen gretig over de toonbank. Want zij wisten hoe de schepping in elkaar stak. En wat zij onder andere bespraken met elkaar was wat logos is. Ik probeer het u uit te leggen. Als zij keken naar het heelal, als zij keken naar de sterren, als zij keken naar de seizoenen, als zij keken naar de zon en de maan, dan raakten zij ervan overtuigd: dit is perfect. Dit is volmaakt. De orde die daarin ligt. Het kan niet anders dan dat achter die orde een schepper staat. En die schepper moeten wij kennen. Hij is God. Zo keken zij naar het universum. En de gedachten die daaruit voortkwamen waren: hier op deze aarde is zoveel niet in orde. Is zoveel chaos, is zoveel kapot. En daarom was het idee ook ontstaan dat er hier op aarde een afspiegeling moest komen van die volmaakte schepper, die dan als dictator of als alleenheerser of als tiran ervoor zou zorgen dat hier op aarde ook orde kwam, zoals die orde die van de schepping is. Logos. Reden, woord, dat wat is, dat wat waar is. Weet je, als je dan naar de geschiedenis kijkt, dan zie je al hoeveel eerder, nog zelfs bij Farao, die gedachte al was. Ik ben God op aarde, zei Farao en hij liet zich aanbidden. Nebukadnezar, die machtige koning van Babylon, die liet zichzelf aanbidden als God. Zo niet, dan ga je de oven in. Darius die kwam, die liet zich aanbidden. Nero die kwam, Domitianus die kwam, Hitler die kwam. Occulte, duistere machten. Maar waarvan gezegd werd, wij zijn hier op deze aarde niet zonder reden, noemde Hitler het zelfs een duizendjarig rijk dat moest komen, om die orde die zou zijn, om die ook hier op aarde te brengen. Afgoderij, smerig, duister. Maar het kwam voort uit de gedachte die klopte. Namelijk dat achter de werkelijkheid die wij zien, een perfecte werkelijkheid is. Dan zegt Johannes vandaag tegen ons en tegen de mensen in zijn eigen dagen, het gaat om Jezus. Er was een populaire filosoof in Johannes' dagen, die noemde dat Logos. En Johannes zegt, het is Jezus. God zelf is mens geworden. Hij is naar deze wereld afgedaald. De mens is religieus en die zoekt iemand om te aanbidden. Het is God zelf die mens is geworden, zegt Johannes. Hij is die volmaakte God. En hij kwam om ons terug te brengen naar het begin. Naar die oorsprong die zo goed was, zo in orde, zo volmaakt. Het woord is vlees geworden. En anders dan Farao en anders dan Nebukadnezar en anders dan Nero of al die machtige dictatoren die gestorven zijn van wie we niets meer horen, kwam de Heer Jezus niet om zich groot te maken, maar kwam de Heer Jezus om zijn leven af te leggen. Hij is het woord. Hij is de lamp. Hij is het licht. En hij zegt vandaag tegen jou en mij, ik zie jouw grote verdriet. Ik zie jouw grote moeite. Ik weet dat het je niet meer gemakkelijk afgaat. Maar houd vol, want ik ben vlees geworden om in jouw plaats te sterven. Ik breng orde in jouw leven. En daar is hij nu al mee bezig. Jouw en mijn leven komt meer en meer en meer en meer en meer op orde. Als wij meer en meer ons verdiepen in zijn woord. En als wij elke keer wanneer we naar zijn woord toe gaan vragen, Heere, druk uw hand op mij. Ontgrendelt u mijn verstand. Spreek tot mij, Heere, door uw geest in mijn hart. Zodat ik in orde kom met u. En dat als ik naar buiten ga en er wanorde om me heen is, mensen zullen zien dat het met mij in orde is. Dat ik me niet gek laat maken. Dat ik vol ben van uw geest en uw genade. Kijk, ik ga terug nog één keer naar Psalm 119. Judith las, Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aarde gegrondvest en houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan. Alles is aan u onderworpen. Dit is voordat Plato en Aristoteles hierover begonnen te schrijven. Door de Heer al aan ons gegeven. De hemel staat vast. De hemel staat vast. En de aarde staat vast. God houdt haar in zijn hand. En dan, als wij dan kijken naar wat hier op aarde voor ogen is en de Heer spreekt met ons. En je gaat in eerste instantie eens naar zijn wet toe, naar zijn woord toe. En dan zegt hij, ik ben de Heer je God. Ik heb jou bevrijd uit het slavenhuis en nu vertel ik je wie ik ben, opnieuw. Lieg niet, bedrieg niet, steel niet. Ga niet bij elkaar vandaan, blijf elkaar trouw. Laat je oog niet vallen op dat wat van je naaste is. Weet je, dan zijn het allemaal wetten die je op een rij zou kunnen zetten, waarvan mensen zouden zeggen, ik mag ook niks. Ik mag niet moorden, ik mag niet stelen, ik mag niet liegen. Is dat logisch? Volgens mij heeft de Heer ons zulke logische wetten gegeven. Want als we daarna leven, komt er leven. Dan blijft het in orde. Als ik mijn licht aandoe, dan hoef ik niet voor de rechter te komen omdat ik voor de 10e keer beboet zou zijn omdat ik hem niet aandeed. En de rechter vraagt me, waarom doe je het niet? Omdat hij mijn leven op het oog heeft. Dat is ook wat God tegen ons zegt. Ik geef je mijn woord omdat ik van je hou. En als je leeft naar mijn woord, zul je leven. Mijn woord is dat licht. Is die lamp. Ik schijn in jouw leven. En als ik tegen je zeg, niet meer liegen. Niet meer bedriegen. Niet meer moorden. Niet meer stelen. Weet u, dan klinkt dat toch logisch? En dat is precies datzelfde woord. Logos en logisch horen bij elkaar. Als wij logisch gaan leven en gaan doen wat de Heer Jezus van ons vraagt, dan gaan we zijn woord begrijpen. En dan komt het levende woord Jezus zelf ook in ons hart en in ons leven. Dat is Advent. Dat Jezus zelf naar ons toe komt en zegt, ik laat je nooit meer los. Logisch. Want ik heb mijn leven gegeven. Ik lees een paar versen. Kijk, als ik in een psalm als psalm 119 dat woord wet zie staan, dan ben ik geneigd om de naam van de Heer Jezus in te vullen. Tot slot een paar woorden. Verheugde ik mij niet in uw wet, staat hier, ik zou vergaan van ellende. Laten we daar de naam van de Heer Jezus invullen. Verheugde ik mij niet in u, Heer Jezus, dan zou ik vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik u, Heer Jezus, niet vergeten. Daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u, red mij, want steeds zoek ik u, Heer Jezus. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. Jezus, hij geeft ons de ruimte. De wet is niet om ons te beperken. De Heer Jezus is ons gekomen om ons het leven weer te geven. En te zeggen, en nu, als je nu gaat leven, samen met mij. Als je leert wat gehoorzaamheid is omdat je van me houdt. Dan houd je je aan mijn woord en aan alles wat ik je zeg. En dan gaat de kosmos voor ons open. Dan gaan wij zien hoe ruim de Heer is. En dat alles wat hij tegen ons zegt, hij zegt omdat hij ons de ruimte wil geven. En wat krijgen wij een ruimte als er niet meer gelogen wordt. Als er niet meer gemoord wordt. Als iedereen zijn lampje aan zou doen en niemand meer levensgevaarlijke taferelen zou uithalen. Waarbij een ander nog zou kunnen sterven. Als wij gaan doen wat God van ons vraagt. Broers en zussen. Jezus Christus is het levende woord. Hij is die lamp voor onze voeten. Hij is het licht op ons pad. En als hij tegen ons zegt, luister naar wat ik zeg. Wees dan bereid om naar de Heer toe te gaan en te zeggen, Heer, geef mij dan een verlangen naar uw woord. Dit wil ik je vragen. Om te bidden om de Heilige Geest. Dat hij zo'n indruk in jouw leven mag maken dat je gaat begrijpen wat hij tegen je zegt. Elke keer als je dit woord leest. En dat niet alleen. Dat wij een verlangen krijgen om dit woord op te eten, om het te lezen, om erin te studeren, om het tot ons te nemen. Zodat de Heilige Geest in ons leven kan werken. Het woord dat vlees geworden is, Jezus Christus zelf, wil dit woord in ons hart openbaren. En als dat gebeurt, is het in orde en gaat de wereld zien dat kerst gevierd wordt. Niet vanwege een vorm die wij eraan kunnen geven, maar vanwege een woord dat wij prediken. Jezus, hij onze lamp en hij ons licht. Dit wilde ik voor vandaag met jullie delen. Zullen we samen bidden? Heere Jezus, wij willen u danken dat u hier bent. Dat u niet een dode letter aan ons hebt gegeven. Dat u niet een heer bent die stierf. En die niet uit zijn handen zag komen waarvan historici in onze dagen zeggen dat dat zo zou zijn. Maar Heer Jezus, wij willen u danken dat u leeft. En wij willen u danken dat u ons een levend woord hebt gegeven. Ik wil u danken, Heer Jezus, voor mijn broers en zussen. Dat zij mogen weten dat wij samen uw kinderen zijn. Door het geloof dat u ons schonk. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u in onze situatie bent. Dat u mij kent. Dat u ons kent. Dat u weet, Heer Jezus, hoe de hemel misschien wel van koper lijkt en het soms toch donker is geworden. Heer, dan bid ik u op dit moment voor iedereen die in nood is, jong en oud. Ik bid u voor mijn broers en zussen die verdriet hebben, die rouw hebben, die pijn hebben, die het niet meer zien zitten. Dat u op dit moment doorbreekt in onze harten. Dat u het licht weer aansteekt. Dat u uw Heilige Geest op ons leven uitstort. En wij weer zien dat u de Heer bent van de schepping. Dat u niets uit uw hand loopt. Dat u alles in uw hand vasthoudt en dat wij geborgen zijn in uw liefde en in uw genade. Geeft u dan troost. Geeft u inzicht. Geeft u waarheid. Wat u zelf bent, Heer Jezus. Wij aanbidden u en wij vragen u dat u uw geest nog zult uitstorten. In deze laatste dagen, dat wij bewaard blijven bij uw woord. Dat wij niets en niemand anders zullen preken, Heer Jezus, dan wie u zelf bent. Het vlees geworden woord, u hebt uw leven gegeven. Dat wij alleen nog u zullen aanbidden. En als wij samen u aanbidden, Dat we dan zullen ervaren dat u het bent die uw hand op ons leven heeft gelegd. We zien uit naar wat u gaat doen. Doe een machtig werk. Heren, wacht u nog even, zodat een menigte nog kan komen tot geloof. U mag leren kennen, samen op weg naar u, in uw heerlijk vaderhuis. Wij aanbidden u en wij zien uit naar wat u gaat doen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.